Zo, een hele goeiemorgen allemaal. Goed om hier met jullie te zijn. Een paar prachtige liederen met elkaar gezongen. Ik verlang naar Jezus. Ik denk van, weet je, wauw. Dat wordt nog wat als we hem straks werkelijk gaan ontmoeten. Ik denk dat we daar echt naar mogen verlangen. Dat die Jezus, zoals we hem leren kennen in de Bijbel, of dat nu zoals die geopenbaard wordt al en vooruitgezien wordt in het Oude Testament, de beloftes die daar zijn, hij gaat komen. Of de vervulling daarvan, als we de evangelie lezen en als we Jezus werkelijk leren kennen zoals hij ook op aarde is, hoe hij met de mensen omgaat, hoe hij met zijn discipelen optrekt, hoe hij ontferming heeft voor zieken, hoe hij er is voor anderen. Of de Jezus, zoals Johannes die ontmoet, als hij op Patmos is. Een totaal andere Jezus als die hij kende toen hij samen met hem op aarde was. Die verheerlijkte Jezus. Die Jezus die hij, toen hij hem op dat moment zag dat hij als dood aan zijn voeten neervalt, is diezelfde Johannes die aan zijn boezem lag toen met dat laatste avondmaal. Dat is de verheerlijkte Christus. Dat is de Jezus die we gaan ontmoeten. Dat is waar we naar mogen verlangen. En Hebreeën zegt dat Jezus dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Dus als we lezen over Jezus, waar dan ook in de Bijbel, dat is de Jezus die we gaan ontmoeten. Het mooie is dat we niet alleen maar hoeven te wachten tot dan. Nee, Jezus heeft gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik laat jullie niet alleen. De Heilige Geest is gekomen. En ik denk, ondanks het feit dat de discipelen na Pinksteren nog vaak, als ze het lied gekend hadden, hadden ze het meegezongen. Ik verlang naar Jezus. Dan moeten ze vaak terug verlangd hebben naar die momenten dat hij gewoon met ze wandelde. Ze hielp, ze vertelde, ze dingen uitlegde. Maar ze hadden ook die geest ontvangen. We gaan zo zien in het leven van een van deze discipelen wat een verschil dat gemaakt heeft in zijn leven. Uiteindelijk ook het kennen van Jezus, maar ook het ontvangen van de Heilige Geest. We gaan met elkaar zo kijken naar een klein gedeelte uit het leven van Petrus. Daar komen we zo bij terecht. En onthoud maar vast dat ik erboven gezet heb voor mezelf en Petrus bleef kloppen. Kom ik straks op terug. Ik heb even een aanloopje nodig om daar uiteindelijk bij te komen. Maar ook als ik hier weer sta, ik spreek gelukkig de meeste zondagen, bijna alle zondagen wel weer in gemeentes. En waar dan ook kom, zijn er heel veel lege plekken. Niet omdat mensen er niet zouden willen zijn, maar gewoon omdat het nu niet kan. En als je een jaar geleden gezegd zou hebben, volgend jaar om deze tijd zitten we met 30 man in de theaterzaal, dan zou je je serieus afvragen wat er gebeurd zou zijn. Hoe is het in de wereld mogelijk? Uitdagende tijden waarin we leven, dat zal niemand ontkennen, denk ik. Tijden waarin we denk ik heel vaak ook wel vragen stellen. Hoe zit dit allemaal? Wat moeten we hiermee? Wat wil God tot ons zeggen? Wat voor ons, denk ik, allemaal als een totale verrassing gekomen is uiteindelijk, is voor God zelf nooit een verrassing geweest. Het is hem niet overkomen ergens vorig jaar rond deze tijd dat hij dacht, help, wat moet ik hier nu mee? Wat gaat er gebeuren? Die vraag is aan ons. Heren, wat wilt u hiermee? Wat mogen we hiermee in onze persoonlijke levens? Wat als gemeente? Wat als je niet meer samen kunt komen zoals je gewoon was om samen te komen en de dingen kunt doen zoals we gewoon waren om die te doen? Dan uiteindelijk komt het erop neer dat we vasthouden aan onze relatie met hem en gaan zoeken naar de mogelijkheden die hij ons nu biedt. En dan kan het niet anders dan dat er vragen bij ons naar boven komen. Ik denk van, heren, heeft u het allemaal nog wel in de hand? Ontglipt het u niet zo op de een of andere manier? Dat de dingen die gebeuren en wat er allemaal niet kan. Het is bekend dat ik met OM werk, operatie mobilisatie. En als wij kijken over het afgelopen jaar, alle dingen die we zo graag hadden willen doen, maar die gewoon niet konden. Gewoon die eigenlijk een beetje de kern zijn van het werk dat we doen. Gewoon het ontmoeten van andere mensen, het betrokken zijn bij evenementen, het uitnodigen van mensen om betrokken te zijn bij Gods missie, datgene waar hij mee bezig is. Maar wat als dat opeens allemaal anders gebeurt? Hoe werkt dat dan? Wat als er op dit moment heel veel mensen van het veld die in andere landen werken in Nederland zijn, omdat ze met verlof gekomen zijn of omdat ze in een land werken waar het gewoon beter is als je baby in Nederland geboren wordt, dus die wat eerder naar Nederland gekomen zijn, nu hier zijn en niet terug hebben kunnen gaan. Die gewoon al maanden in Nederland zijn, terwijl ze graag ergens in andere gebieden zouden zitten. Die mensen die we 2 weken terug op bezoek hadden met een zendingsweekend dat we weer hadden. En waar je met mensen op zoek gaat. Maar wat betekent het dan om Jezus te volgen? En waar zou je dat mogen doen? En hoe leer je daarin zijn stem verstaan? En dat we dan moeten zeggen, maar we weten niet of je binnenkort weg kan. Want we weten niet precies of je wel naar dit land kan, of je wel naar dat land kan. We hebben mensen die werken in een niet eens zo'n heel erg gesloten land in het Himalaya-gebied. En die zitten al maanden langer in Nederland dan dat ze zouden willen. En pas vroeg iemand aan hem, hij zegt, joh, wat heb je nou eigenlijk nodig om weer terug te gaan naar dat land? Hij zei, nou eigenlijk gewoon een vliegtuig wat erheen gaat. Er wordt niet gevlogen op het land op dit moment. Gewoon niet de mogelijkheid hebben om terug te keren naar datgene wat je doet. En dat roept heel veel vragen op. Gewoon ook over, maar hoe moet het dan wel en wat kunnen we daar nog wel? Maar ook wellicht dat je zegt van, heren, hoe moeten we nou met deze situatie omgaan in onze persoonlijke levens, het leven van de gemeente, maar ook voor ons als zendingsorganisatie samen met heel veel andere organisaties. Heren, er zijn nog zoveel van die volken die nog nooit eerder bereikt zijn met het evangelie. Hoe moeten we hiermee omgaan? En dan komen de vragen naar boven die van groot belang zijn. En ik wil jullie zo meenemen, want ik heb mezelf die vraag ook gesteld. Hoe gebeurde dat in bijvoorbeeld het Nieuwe Testament? Hoe gebeurde dat met die gemeente die ontstond na die Pinksterdag, toen de Heilige Geest gekomen was? Ik wil daar zo met jullie wat over nadenken, wat daar gebeurde. Maar heel even meenemen in al die gebeurtenissen zo vlak na Pinksteren. Want dat klinkt natuurlijk geweldig mooi wat er in die tijd gebeurde. De Heilige Geest wordt uitgestort. Petrus ontvangt de Heilige Geest. Hij die eerst bang was om er maar vooruit te komen dat hij een volgeling van Jezus was, staat op die Pinksterdag op en hij vertelt aan de menigte wat ze moeten doen om het eeuwige leven te ontvangen. Hij zegt, bekeer je, ga geloven. Hij legt ook uit wat er gebeurd is en dat zij Jezus Christus gekruisigd hebben, eigenlijk door hun leven. En dan komen er op die dag duizenden mensen tot geloof. Dan denk je, wow, dat is geweldig. Wat gebeurt daar allemaal? Dan zie je dat er uit die duizenden mensen die tot geloof komen, ze worden gedoopt. Dat er kleine gemeenschappen van gelovigen ontstaan. Dat die samenkomen, dat ze groeien in geloof. Dat ze zich onderwerpen aan het woord, aan het gezag van de apostelen. Dat ze met elkaar samenkomen en iets moois wat daarbij staat is dat er een hele groep priesters ook tot geloof komt. En ik denk, dat is prachtig. Die priesters die waren zo toegewijd aan de tempeldienst. Die waren zo toegewijd aan die offeranden. En opeens komen ze tot inzicht. Er is maar één werkelijk de hoge priester. En dat is Jezus Christus die zijn leven gegeven heeft. We hoeven geen offers meer te brengen. Die priesters die denken, ik ben mijn baan kwijt. Ze leren Jezus kennen. Er komt een grote groep priesters tot geloof. Er gebeuren daar geweldige dingen in die vroege dagen na Pinksteren. God wordt groot gemaakt. De apostelen worden hoog geacht. En dan denk je, wauw, wat een periode. Dat is haast om jaloers op te worden. Maar ik denk, als we het wat nader bekijken, dat er ook een andere kant van die medaille is. Ja, er gebeuren daar geweldige dingen. En tegelijkertijd zien we dat die gemeente al in dat hele prille begin te maken krijgt met allerhande hele ingewikkelde dingen. Ze krijgen te maken met aanvallen, ze krijgen te maken met strijd, met oppositie, met vervolging, met martelaarschap. Aan alle kanten wordt het ze moeilijk gemaakt. Dat is de andere kant van die medaille, van die mooie dingen die daar gebeuren, van die werking van Gods geest. En tegelijkertijd is daar moeite. Moeite van binnenuit. Leugenachtigheid, misleiding. Ananias en Safira die moeten dat uiteindelijk bekopen met hun leven. Dan ontstaat er gemor en oneenigheid tussen verschillende groeperingen die daar zijn in die gemeente. Verschillende culturen, daar zijn de Grieks sprekende. En die weduwen die voelen zich achtergesteld en die zeggen, hoe zit dat? Is er dan geen zorg voor ons? Nou, dan zijn er 7 diakenen die daarvoor aangesteld worden om te zorgen dat de rust weer keert. was al onrust in die vroege gemeente. Dan is daar Stefanus. Stefanus is één van die zeven diakenen die aangesteld wordt. En over hem staat geschreven dat hij een man was, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. Hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Denk van, wauw, dat is iemand die kan een lange tijd gebruikt worden om daar die gemeente verder te helpen, om mensen te helpen Jezus Christus te leren kennen. Maar hij komt voor het Sanhedrin terecht omdat hij Jezus Christus erkent en omdat hij Jezus Christus volgt. Hij getuigt van Jezus voor dat Sanhedrin. En hij maakt de leiders boos en we weten allemaal wat er met hem gebeurt. Hij wordt gestenigd. En dan denk je van, hè, heren, waar bent u in dit alles? Waarom Stefanus? Heeft u het allemaal nog wel in de hand? Het mooie is dat we voluit ja kunnen zeggen. God heeft het in de hand. Want op het moment dat Stefanus onder verschrikkelijke pijnen aan het sterven is, ziet hij Jezus Christus staande aan de rechterhand van God. En het is als het ware, dat staat er niet bij, maar dat je Jezus hoort zeggen, goed gedaan, trouwe dienstknecht, welkom in mijn koninkrijk, welkom thuis. Stefanus werk zat erop. Hij werd thuisgeroepen en Jezus die wachtte op hem. Heeft God het in de hand? Ja, hij heeft het in de hand. Dan gaan we verder en dan zien we dat daarna we kennis maken met Saulus. En Saulus is de wreedste van het hele stel. Hij begint de gemeente te vervolgen. Er staat, hij begint de gemeente te verwoesten. Die jonge gemeente, die is er nog niet eens zo heel lang. En Saulus, die wil kosten wat het kost, zorgen dat er geen volgelingen van Jezus meer zijn. Dat doet hij in Jeruzalem. Uiteindelijk gaat hij verder naar Damascus. En we zien al die dingen die daar gebeuren. Die vervolging die uitbreekt. Door die vervolging moet Filippus, een van die andere zeven diakenen, die vlucht naar Samaria. Die komt in Samaria terecht, de plek waar Joden helemaal niet wilden zijn. En als hij daar in Samaria is, vertelt hij over Jezus. Hij kan niet anders. En dan zien we dat daar velen in Samaria tot geloof gaan komen. En dan lezen we daar dat als Filippus daar is, dat er grote blijdschap ontstaat in die stad. Dan denk ik van, wauw, dat is mooi. Dat is wat er gebeurt als we wel ergens naartoe gaan. Maar, eerst liepen ze er met een grote boog omheen. Nu komt hij daar terecht omdat hij uit Jeruzalem weg moet. En dan is er grote blijdschap in die stad. Ondanks vervolging komen er dus Samaritanen tot geloof. Nou, dan zijn er nog weer anderen. Die gaan naar Antiochië. In Antiochië ontstaat een bloeiende gemeenschap. Barnabas die er naartoe gaat. Paulus is inmiddels tot geloof gekomen. Die wordt erbij gehaald en die gemeente die groeit daar. En ondanks die verdrukking, ondanks die vervolging, ondanks die moeite zien we dat het woord zich verspreidt en steeds verder gaat. Dat is iets wat zich continu herhaalt in Handelingen. En dat is zo mooi om te zien. Tegelijkertijd, als we dan weer even onze focus verleggen naar Jeruzalem, dan komen we dus steeds dichter bij Petrus, dan zien we dat het in Jeruzalem, diegenen die daar achtergebleven zijn, dat er niet de rust weerkeert. Het tegenovergestelde. Er is niet alleen strijd van binnenuit. Er is niet alleen strijd door de geestelijke leiders. Nu zien we ook strijd van nog weer een andere kant. En dat is Herodes. Herodes Antipas. En Herodes Antipas is een kleinzoon van Herodes de Grote. Herodes de Grote die in de omgeving van Bethlehem na de geboorte van de Heer Jezus alle kinderen liet doden in de hoop dat hij daarmee Jezus, die koning zou worden, ook gedood zou hebben. Deze Herodes is een kleinzoon van hem. En Herodes wil in een goed blaadje komen te staan bij het volk en hij laat Jacobus gevangen nemen. Jacobus die een sleutelfiguur is, die een leider is van de gemeente. Jacobus wordt onthoofd. Er staat niet heel veel meer over hem geschreven. Een van die drie discipelen die het nauwste bij Jezus betrokken was. Waar Jezus het meeste mee optrok. Nou, Herodes die ziet dat het volk daar blij om is. Je ziet hier een hele kentering trouwens in wat daar gaande was. Hè? Er stond, de apostelen werden hooggeacht door het volk. En hier zien we als Herodes Jacobus dood, een van die apostelen, dat het volk daar blij mee is. En Herodes denkt, dat gaan we nog meer doen. En dan laat hij dus uiteindelijk Petrus gevangen nemen. En als Petrus gevangen genomen is, heeft hij maar één doel. Ik wil Petrus doden. Nou, dat is het moment waarop we even met elkaar naar Handelingen 12 gaan. En dan gaan we een stukje lezen over wat er dan met Petrus gebeurt. Dus even om te schetsen, er is grote onrust bij de gemeente in Jeruzalem. Wat is er gaande? Aan alle kanten worden ze beperkt. Aan alle kanten zijn de dingen niet mogelijk. Is de gemeente verspreid, kunnen ze niet samenkomen omdat daar Saulus was die de gemeente verwoestte. En zijn ze op zoek, maar hoe moeten we hiermee omgaan? Nu zijn ook nog eens onze leiders gevangen genomen. Handelingen 12. Omstreeks die tijd, dat is de tijd die ik net geschetst heb, sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. Zijn ketenen vielen van zijn handen af. De engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. Hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. Hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Hij dacht dat hij een visioen zag. Toen ze langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. Toen ze naar buiten gegaan waren, liepen zij 1 straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. Toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. Toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. En zij zeiden: ah, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen ze open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. Hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid had. En zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en verbleef daar. Nog 1 vers uit Efeze, 2 vers uit Efeze, hoofdstuk 3, vers 20 en 21. Daar staat: hem nu, die bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten en tot in alle eeuwigheid. Nou, ik heb al gezegd dat ik erboven gezet had en Petrus bleef kloppen. En er zijn 3 dingen waar we heel even bij stil willen staan als we nadenken over dat kloppen van Petrus. Die Petrus die op dat moment niet binnen kon komen bij de gemeente. Hij was net bevrijd uit de gevangenis, maar bij de gemeente kon hij niet binnenkomen. Nou, 3 dingen hierover. Allereerst dat God bij machten is, want wat gebeurt daar in die gevangenis. Petrus die wordt gevangen gezet met 16 soldaten. Waarschijnlijk niet allemaal tegelijkertijd, maar Herodes die nam het zekere voor het onzekere. Die Petrus, daar wil ik vanaf. En dan wordt hij bewaakt door die twee bij hem, twee bij de deur. En dan zullen er later nog wel weer gekomen zijn. Maar 16 soldaten hadden de verantwoording voor Petrus. Maar zo staat er, Petrus die zit gevangen. Maar de gemeente was voortdurend voor hem in gebed. En ik denk dat we hier een inkijkje krijgen in dat leven van de gemeente. Als ze voor moeite komen te staan, als er problemen zijn, dan wenden zij zich tot God. En dan zijn ze in gebed, dan zijn ze in gebed voor Petrus, dan zijn ze in gebed voor hun leiders, dan zijn ze in gebed wellicht ook voor gewoon alles wat er gaande is op dat moment. En ze zeggen, Heere God, bij u moeten we zijn, want u bent bij machten. Als wij het zelf niet weten, en dat is wellicht een open deur in trappen, want het is niks nieuws voor ons. Maar wat is het nodig dat op deze momenten we ons juist wenden in gebed tot God, dat we hem om wijsheid vragen, dat we ook bidden voor een keer in de situatie en dat we leren om te vragen om wijsheid wat te doen. Petrus is in die tussentijd dat zij zitten te bidden, gevangen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden, zo staat het. Dus dat is voor het jaarlijkse Pascha. Hij heeft dan misschien al wel een dag of acht dus gevangen gezeten. En Herodes dacht, ik wacht tot na het Pascha. Dan hebben de Joden weer tijd en dan kunnen ze allemaal getuigen zijn van hoe ik Petrus ga doden. Dus Petrus die staat dus op het punt om vermoord te worden. En terwijl hij daar in de gevangenis is, ligt hij rustig te slapen. Want er staat bij dat als die engel komt, dat hij in zijn zij moet porren om hem wakker te maken. Daar is geen lichte slaap. Die engel zegt, hey Petrus, wakker worden. Nou, we kennen Petrus ook van een ander moment. Als het stormt, de zee van Tiberias. Als hij daar is en Jezus als enige ligt te slapen, dan zegt hij samen met de rest van de discipelen, kan het u niet schelen dat we vergaan. Nou, u zou verwachten dat dat het gebed is wat u op dit moment ook heeft. Heere, kan het u niet schelen dat we vergaan? Kan het u niet schelen dat ik straks, net als mijn vriend Jacobus, word vermoord door deze Herodes? Maar Petrus die slaapt, hij heeft rust gevonden. Hij heeft vrede in zijn hart. Dat is die rust waar we net met elkaar ook over gezongen hebben. Het is de God die ons vrede schenkt, die ons verstand te boven gaat. Het zou helemaal niet normaal geweest zijn dat hij daar zou slapen. Maar Petrus heeft vrede gevonden. Wat hebben we het nodig dat we te midden van de stormen die er zijn, vrede vinden in ons hart, omdat we weten wie er bij ons is. Diezelfde stem spreekt nog steeds tot de storm. Daar staat zo mooi in dat lied wat we met elkaar gezongen hebben. Dat te midden van de onrust, te midden van de dingen die we niet begrijpen, we vrede mogen hebben omdat God bij ons is. Petrus had de Heilige Geest ontvangen. Petrus had met Jezus gewandeld en hij wist, ik kan hem vertrouwen. Hij sliep en hij moet wakker gepoord worden door een engel. Mogen wij zo vrede in ons leven ervaren, te midden van onrust. Nou dan hebben we net gelezen hoe hij door die engel uiteindelijk bevrijd wordt. Hup, trek je kleren aan, ik ga zorgen dat je buiten komt. En als hij dan buiten is of onderweg is naar de poort, dan denkt Petrus, ik droom. Dit is een visioen. Ik zou wel willen dat ik zo naar buiten ging. Maar als hij dan buiten is en hij ruikt de lucht en hij ziet dat hij geen keten in zijn handen heeft, zegt hij, ik ben werkelijk bevrijd. Het is helemaal geen droom. Ik ben buiten. Hij had twee dingen kunnen doen. Zorgen dat hij wegkwam voordat hij weer gepakt zou worden, want Herodes zou er snel genoeg achterkomen. Of naar zijn broers en zussen toe gaan en zeggen, kijk toch eens wat God heeft gedaan. Wat een God dienen wij. Hij is bij macht en hij kiest voor het tweede. Hij gaat eerst naar zijn broeders en zusters toe. Maar ja, dan staat hij voor de deur te kloppen. Zonder dat hij naar binnen kan. Dan denk ik, ik kan wel ergens naar buiten, maar hoe kom ik hier nu binnen? En hij wist, God is bij macht. Die broers en zussen die moeten dat wel weten. En hij blijft dus kloppen. Het eerste wat we leren is dat God bij macht is. Nou, dat voortdurende kloppen van Petrus leert ons nog iets. Dat God werkt boven bidden en denken, middels de kracht die in ons werkzaam is. Dat is het volgende wat blijkt uit wat er dan gebeurt. He, waar Lucas nauwelijks de tijd neemt om te schrijven over wat er met Jacobus is gebeurd, neemt hij uitgebreid de tijd om eigenlijk best wel een hele komische situatie te omschrijven hier. Want daar is dus Petrus en die klopt op de deur. Dan is daar een dienstmeisje wat naar die deur toe komt om te kijken wie er aan die deur staat te kloppen. En dan, toen had je misschien nog geen gaatjes om door te kijken. Dus ze luistert naar wie daar staat. En Rodé, die zouden kunnen vertalen met Rode of Roosje. Die staat er dus bij de deur. En dan hoort ze dat het Petrus is. En die meid die is zo geweldig blij dat ze vergeet die deur open te doen. Dat ze terugrent naar iedereen die daar voor Petrus zit te bidden. En dat ze zegt, Petrus staat voor de deur. En die mensen zitten te bidden daar. Hij zegt, we zitten hier te bidden voor Petrus. Ja, maar Petrus staat voor de deur. Roosje, we zitten hier te bidden, dat kan helemaal niet. Die zit in de gevangenis. Ja, maar zeg, ik heb het toch echt gehoord, hij staat voor de deur. En dan denk ik dat ze in discussie raken met elkaar, toch even stoppen met bidden. En nou, dan moet het zijn engel zijn. Zijn beschermengel. Geen idee hoe ze daarbij komen, waarom ze denken dat die dan ook de stem van Petrus heeft. Maar hij staat daar voor de deur, zij bidden voor hem en ze kunnen het gewoon niet bevatten. Uiteindelijk zegt ze, nou ja, dan gaan we toch maar naar de deur, dan gaan we open doen. En dan maar eens zien of Roosje gelijk heeft of niet. En dan komen ze bij die deur en dan doen ze open. En dan zegt Petrus, hier ben ik. En dan zijn ze buiten zinnen, echt. Ze zijn alsof ze gek geworden zijn. Je kan je voorstellen hoe ze daar zijn met elkaar. Wat daar gebeurt op dat moment. En dan moet Petrus, moet ze tot stilte manen. Petrus, luister, luister. Maar voordat we daarna gaan kijken, wordt ons dus duidelijk van, weet je, ergens schoten ze tekort in geloof. Dat is wel heel herkenbaar in mijn persoonlijke leven ook trouwens. We bidden voor iets en we hopen iets en we verwachten misschien wel iets. Maar tegelijkertijd denken we, ja, misschien gebeurt het toch ook wel niet. Of gaat het weer anders of wat dan ook. En dan is het zo'n genade van God dat hij aanvult waar wij tekortschieten in geloof. Dat God doet boven bidden en denken middels de kracht die in ons werkzaam is. Dat zijn geesten in ons. Dat is wat er hier gebeurde in dat huis terwijl ze baden voor Petrus. Ik weet niet waar ze voor baden. Heere, mag die vrede in zijn hart hebben. Heere, geef hem de rust. Heere, dank u voor alles wat die Petrus met ons gedaan heeft. En misschien al die andere dingen. Maar ergens schoot dus de kort in geloof dat ze zeiden, zorg maar dat hij uit die gevangenis komt. En misschien baden ze ervoor en konden ze zich dat toch niet voorstellen. Nou, dat is wel echt heel herkenbaar ook in mijn persoonlijke leven. Ook in diegene, die man, die zijn zoon zo ziek zag. Hij zegt, gelooft u dat ik hem kan genezen, zegt de Heer Jezus. Zegt een beetje mijn eigen woorden. Die man zegt, ik geloof het, maar kom mijn ongeloof tegemoet. En dat hebben we nodig om te zeggen, Heer, ik geloof, ik vertrouw op u, ik geloof in uw kracht, maar kom mijn ongeloof tegemoet. Nou, dat is wat daar gebeurde, terwijl Petrus op die deur klopte en er niet open gedaan werd. En op het moment dat er wel open gedaan wordt, komen ze erachter. Wauw, God doet boven bidden en denken. Mogen we een groot geloof, een groot vertrouwen hebben voor de dingen die voor ons liggen, voor de tijd waarin we nu leven. En tegen God zeggen, Heere God, u gaat hier iets moois uit voortbrengen. Hier gaan mooie dingen uit voortkomen. Dingen die we nu nog niet zien wellicht. Eén voorbeeld daarbij van een collega die ik net sprak. Die hebben jarenlang met hun gezin in een heel, heel gesloten land in het Midden-Oosten gewerkt. Totdat er een jaar of, denk 10, 12 geleden, al die werkers daar het land uit moesten. Niemand mocht daar meer blijven, geen buitenlanders. In de jaren dat zij er waren, waren er nauwelijks mensen tot geloof gekomen, waren er nauwelijks christenen in dat hele land. Iedereen moest eruit. Zij dachten, oh, wat blijft er over van die kerk, die hele kleine gemeente die daar aan het ontstaan was in dat land. En ze gingen weg. En ze zeggen, nadat al die buitenlanders eruit moesten, zijn er daar velen tot geloof gekomen. Nu worden de gemeentes die in dat land te zijn, hoe klein ze ook zijn, geleid door lokale gelovigen. En hij liet een foto zien van 5 mensen die daar afgelopen week gedoopt werden. En dat is zo geweldig mooi. En iedereen die dacht op het moment dat iedereen eruit moest, van Heere, waarom dit? Heeft u het wel in de hand? Waarom gebeurt dit? Dan zien we dat God was daar doorheen, zijn gemeente bouwt. Dat is waar God mee bezig is en daar mogen we ons vertrouwen op stellen. En dat is wat daar ook gebeurde. Want Petrus die komt binnen, ze komen erachter, God doet boven bidden en denken. En dan komen we bij het derde wat we leren van dat kloppen. En dat is dat God doorgaat met zijn werk. Zoals hij doorgaat met dat werk in het land waar ik het net over had. Dus dat is wat dat kloppen ons ook nog weer leert. Gods werk gaat door. We lazen het net in Efeze. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten en tot in alle eeuwigheid. Op het moment dat die deur geopend wordt, dat Petrus ze allemaal tot rust gemaand heeft. En hij gaat vertellen van wat de Heere gedaan heeft, hoe hij bevrijd is uit de gevangenis. Dan staat daar vervolgens bij en hij vertrekt naar een andere plaats. Hij moest ze vertellen van de grote daden Gods. Maar als hij dat gedaan heeft, is hij wijs en hij zegt, als ik hier blijf, dan vindt Herodes me. Ik moet gaan. Ik moet gaan, want Gods missie zit er nog niet op. God heeft me niet voor niks uit die gevangenis bevrijd om me vanmorgen weer gevangen te laten nemen. Ik ga verder. Ik ga verder naar een andere plaats. Nou, dan is er een grote opschudding. Herodes is ondersteboven. Die soldaten weten niet wat ze overkomt. Die weten wel wat hun te wachten staat. Die worden zelf gedood. Dat is wat er gebeurt als je iemand laat ontsnappen die gedood zou worden. Dat is die kant van het verhaal. Maar Petrus ging verder om daarna nog weer gebruikt te worden door God. God gaat door met zijn werk. Zijn werk is niet te stoppen. Zijn missie is nog niet volbracht. God is niet klaar met de gemeente, want de gemeente is juist het instrument in zijn hand om de volken te vertellen over wie hij is. Daar mogen we aan vasthouden en daar mogen we op vertrouwen. Er zijn er nog zoveel die het nodig hebben om te horen en daar gaat God mee verder. Dus, samenvattend, laten we standvastig zijn in onze gebeden, te midden van de onrust die de pandemie met zich meebrengt. Te midden van onrust die er kan zijn in onze persoonlijke levens. Laten we het bidden er niet bij laten zitten, maar laten we telkens weer tot God komen. Hoe dan ook, waar dan ook en op welke manier dan ook. Dat moeten we vooral blijven doen. Laten we vol vertrouwen op blijven zien naar God die bij macht is om te doen boven bidden en denken. En hij doet dat. Breng het maar bij hem. Verwacht het maar van hem. Hij gaat grote dingen doen. Gods werk gaat door. Hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. En tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, dank u dat u niet klaar bent met uw werk. Dank u dat niets in dit hele wereld gebeuren u overkomen is, maar dat u bij machten bent om dwars daardoorheen meer te doen dan wij onszelf maar voor kunnen stellen. Dat is in het hele grote wereld gebeuren, maar dat is ook in onze persoonlijke levens. Heren, misschien zitten we zo vol met persoonlijke dingen dat we ons niet eens druk kunnen maken om wat er gebeurt in de wereld om ons heen. En ook daarin komt u ons tegemoet. Bent u niet degene die slaapt, maar die erbij is, die ons kracht schenkt door uw geest die in ons is? Wilt u ons verder helpen? Wilt u ons bemoedigen? Heer, u wilt ons bevrijden van ketenen. Misschien ketenen van angst, misschien ketenen van onrust. Misschien ketenen van het niet meer weten hoe het verder zal gaan. En u wilt ons wakker porren. Zeg, ik bevrijd je, ik zet je in de vrijheid. Je mag met mij wandelen. Ik zal je leiden naar nieuwe plaatsen. Mogen we leven vanuit die zekerheid. Mogen we leven vanuit de zekerheid, Heere, dat u deuren opent. Of het nu een gevangenisdeur is. Of de deur van een ongelovige. In elk geval ja, een gemeente waar zoveel dingen gaande waren. Als het ook niet meer wisten, Heere, u opent deuren. U opent ook deuren in onze levens. En als wij ervaren dat er een deur gesloten is, mogen we dan blijven kloppen tot er geopend is. O Heere, geef ons standvastigheid. Help ons op te zien naar u. Help ons om het van u te verwachten. Spreek tot ons hart. Bemoedig ons en sterk ons. We verwachten het van u. In Jezus' naam. Amen.